Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben. Of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk, wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen, wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend, stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor, en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken, behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is. Dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn, Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen. En bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots. Zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. En dit menselijke en bovennatuurlijke, voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter, neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logenstraft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk, waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen, met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.
Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies juramos a San José, escucha. Obtendré.
custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Pediste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José.
Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man, die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen, verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herdersschade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth, verwonderd over de wijsheid van Jezus, uitroepen, is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enige geboren zoon van God, herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen, vergelijkbaar met de gelukzalige Maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat een twaalftal onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen, hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hélot zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuiver een gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hélot. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd, van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden, en van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groots dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, ver te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen, zoals een willoos mens, en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden. Maar uit contemplatie. En die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken, ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt, kan luisteren, en een mens die luistert, kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden, en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen, en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet, zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat, zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint-Jozef worden toegepast. Namelijk, in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil. En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt, blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd, leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken, die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man, die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen, die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hello juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven, verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niets voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heendringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt, tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef, dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo, een 100-tal kilometer ten noorden van Rome, alwaar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning. We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarisse-klooster van Tuscania, in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd, als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. "Ik ben de timmerman van het klooster," antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. "Wat scheelt eraan?" begon de man. "Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is," antwoordde de zuster met grote nederigheid. "Vertrouw op God," zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond. Terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. "De timmerman van het klooster is net even langs geweest," antwoordde de zieke zuster. "De timmerman?" vroeg de verpleegster verbaasd. "Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis." "Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen." Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moederoverste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was binnengekomen. De abdis, moeder Clara Maria van het Allerheiligste Sacrament, wist dat de zuster zeer toegewijd was aan de heilige Jozef en dat zij vanaf het begin van haar ziekte veel tot hem had gebeden, met het verzoek om genezen te worden op een van zijn feestdagen. Toen nam moeder Abdis met vurig geloof de twee stoelen uit de kamer van de zieke zuster, knielde neer en begon als volgt te bidden. Heilige Jozef, als u het werkelijk was die vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moeder-overste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God, omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg. En elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken. Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het Instituut van het Mens Geworden Woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.
Josef, du Mann großen Vertrauens, du lässt dich führen vom Herrn Schritt für Schritt. Du gehst den Weg, auch wenn er unklar und gefährlich ist. Du tust, was klug dir erscheint. Heiliger Josef, du Mann der Tat, triffst deine Wahl mit Entschlossenheit und Mut. Was du entschieden, verwirklichst du treu. O, hilf auch uns, den geraden Weg zu gehen. Heiliger Josef, du gehst den Weg der Liebe, du suchst nicht dich, lässt los deinen Plan. lässt in Dienst dich nehmen, um für andere da zu sein. Du hilfst in höchster Gefahr. Heiliger Josef, du liebst voll Kraft. Dein Handeln zeigt deine Treue, deinen Mut. Eins mit Maria, mit Jesus vereint. O, hilf auch uns zu lieben ohne Angst. Du zeigst das Herz des Vaters, lehrst deinen Sohn das tägliche Werk. Du leitest ihn, so nimmt er zu an Weisheit und an Kraft. Du sorgst, es fehlt ihm an nichts. Heiliger Josef, schaden die Seele und den Leib. Im Alltag lehre uns, heilig zu sein. O, bet für uns, für sicher uns ans Ziel. Heiliger Josef, behüte uns, bewahr vor Schaden die Seele und den Leib. Im Alltag lehre uns, heilig zu sein. O, bitt für uns, für sicher uns ans Ziel. O, bitt für uns, für sicher uns ans Ziel.
Welkom bij Radio Maria.
En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoritten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder. Of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag, van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint Jozef en zijn troost, en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet, bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden, vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint Jozef, universele patroon van de kerk, en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer. En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint-Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint-Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen. Amen.